Goedemorgen allemaal. Blij dat ik vanmorgen in uw midden mag zijn. Alhoewel, ik moet eerlijk zeggen, ik had geen zin om te komen. Ik had gisteren gewoon echt een, hoe noemt u dat hier? Nou, wij noemen puntje dag. Dat alles tegen zit, hondsmoe bent en alles anders loopt dan je graag zou willen. En ja, dan moet je voorbereiden voor vanmorgen. Dat, ik moet ook heel erg zeggen, ik heb me niet voorbereid zoals ik dat graag zou willen. Maar ik wil toch een aantal gedachten met u gaan delen. En ik wil vanmorgen graag met u gaan lezen uit Habakuk. Maar onze broeder Koehorst is dan hoofdstuk verder dan ik. Ik ga bij hoofdstuk 2. Habakuk 2, en ik lees vanaf het eerste vers. Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Toen antwoordde de Heere mij en zei, schrijf het visioen op, geef het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopend te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog tot de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken, hij ligt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Zie, mijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Tot zover. Er staan een paar versen die ik u ook nog wil lezen, vers 14. Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. En ook vers 20, maar de Heere is in zijn heilige tempel, wees stil voor zijn aangezicht heel de aarde. De versen daartussenin die gaan over de oordelen met betrekking tot de Galdeën en daar wil ik het vandaag niet met u over gaan hebben. Waar ik het wel over wil gaan hebben is ja, eigenlijk deels wat ik de vorige keer al heb gezegd. Toen hebben we met elkaar hoofdstuk 1 gelezen. Ik weet niet of u dat nog weet. Niet zoveel. Habakuk is natuurlijk ook een heel bijzonder boek. Ik heb toen ook gezegd van, ja, het begin en het einde, het lijkt mijlenver uit elkaar te staan. In het begin van, hoe lang, Heere, roep ik om hulp en gij antwoordt niet. En zoals broeder Koehorst en Mark Harry zeggen, hoe zijn jullie dat? Mag allemaal. Nou, ik mag ook Henk genoemd worden, dus dat weet u dat ook. Ik voel het soms zo officieel. In het voorbijgaan is het altijd Henk en Harry en dan opeens het broeder Houwink. Nou, als het zo is, dan is het zo. Maar goed, Habakuk, dat ligt dan mijlenver uit elkaar. Van hoe lang, Heere, roep ik een hulp, gij antwoordt niet. En dan het slot van hoofdstuk 3, al zal de vijgenboom niet bloeien. Ook al zal alles mislopen, nochtans zal ik juichen in de God van mijn heil, in de God van mijn Heere. Ik heb het toen ook gezegd van, ja, ik sta op dat moment meer bij hoofdstuk 1 dan bij hoofdstuk 3. En ik hoop ooit bij hoofdstuk 3 te gaan komen, dat als ze alles me bij de handen afbreken, dat nog steeds staat in je juichen van, hij is mijn God. Maar, wij als evangelische christen willen graag een knop omdraaien om daar te komen. En dat gaat niet gebeuren. Daar zijn vaak heel veel dingen voor nodig om uiteindelijk te gaan komen in een proces van levensheiliging, in een proces van God leren vertrouwen, in een proces van willen zien naar welke weg hij met je wil gaan. En daar gaat eigenlijk ook het tweede hoofdstuk over. Het centrale punt in het tweede hoofdstuk, eigenlijk van heel het Bijbelboek Habakuk is, maar de rechtvaardig zal door zijn geloof leven. Ik kom er straks op terug. Maar als ik even terug mag gaan naar het eerste hoofdstuk, dan zie je dat Habakuk heel veel vragen heeft met betrekking tot de onrecht in het volk, met betrekking tot de dingen die passeren, met de dingen die eigenlijk ongewild door de Heere zijn. En Habakuk heeft er slapeloze nachten van, ik stel me dat zo voor, en hij zegt van Heere, hoe lang nog, waarom doet u er niets aan? En na heel lang bidden, we weten niet hoe lang, helaas, Want dan zouden we ook zeggen van onze tijd zit er ook bijna op. Maar we weten het gewoon niet lang. Maar na verloop van tijd zegt God tegen Habakuk. Maar ik ben met een plan bezig. Dat als ik het je zou gaan vertellen, het zou niet geloofd worden. We zien dat Paulus dat citeert in Handelingen 13 vers 41. Waar hij dan eigenlijk aangeeft dat het heil niet alleen voor de Joden is. Maar dat het heil ook voor de heidenen is die tot geloof in Jezus Christus komen. Eigenlijk een gedachte die bij de Joden nooit overdacht werd. Een werk van God wat er zo plaatsvond en waar de mensen heel erg sterk aan moesten wennen. En voor mij is het gewoon het idee dat God met iets aan de gang is wat wij zelf niet doorhebben. Als we willen komen bij hoofdstuk 2 vers 4 van de rechtvaardige zal door zijn geloof leven, dan heeft het alles te maken met dat wij God leren vertrouwen, dat wij God leren erkennen wie hij is en dat wij God ook de ruimte geven om te doen wat hij denkt wat goed is. Dat zie je enerzijds in hoofdstuk 1, waar de Galdeën gaan komen om het volk te tuchtigen, waar Habakuk later weer vragen over krijgt, maar waar ik u al heb aangegeven dat er een werk bezig is, zo groot. Enerzijds wordt het volk getuchtigd en anderzijds zegt God van, en door dat alles heen ga ik een weg die als ik het zou gaan vertellen niet geloofd zou worden. En ik heb het misschien een beetje naar de persoonlijke kant toegetrokken. Ik denk ook dat het mag, dat het ook waar is. Maar als wij als christenen met problemen geconfronteerd worden, dan is het heel vaak, heren, alsjeblieft laat het ophouden. Ook een van mijn eerste reacties hoor. Ik bedoel, als je zo'n dag hebt als christen, dan denk ik ook van, morgen alsjeblieft niet weer. En God heeft dat gebed verhoord, maar dat gebed van vrijdag om het zaterdag niet zo te laten zijn, was dan even anders. Maar stel, je wordt ziek. Mag je bidden om genezing? Ja, natuurlijk mag je bidden om genezing. We mogen al onze wensen onder dankzegging bij God bekendmaken. Waarom word je ziek? Dat heeft te maken met zondeval. Het heeft te maken met weet ik het wat. En we zien in heel veel situaties dat heel veel mensen genezen worden. En we zien helaas ook dat mensen niet genezen worden. En dan blijft altijd de worsteling over, heren, waarom? Waartoe? En dan geloof ik met heel mijn hart, dat een van de dingen die God misschien daarin wil gaan gebruiken, is dat hij door het lijden van de een, de ander wil gaan bereiken. En dat is misschien een hele onevangelische gedachte, maar het is wel een Bijbelse gedachte. Een gedachte die in feite ook niet als eerste bij ons opkomt als we ziek worden. Maar een gedachte die in het leven van Bonnie en mij wel steeds meer vorm krijgt, omdat wij zien dat wij onvoorstelbaar beperkt zijn geworden. En anderzijds dat daar zoveel ruimte is gekomen om met mensen te spreken over welke weg God met ons zou willen gaan. En natuurlijk, ik ben niet een profeet in die zin dat ik weet wat God morgen met ons wil gaan doen. Maar we zijn in die zin wel profeten dat we mogen gaan herkennen dat het lijden van de ene tot de zegen mag zijn van de ander. En als God mij lijden op mijn bordje geeft, samen met mijn vrouw of mijn vrouw met mij, wil ik daar dan van openstaan dat hij misschien een weg gaat die ik nooit zou kiezen, maar die hij wel weer gaat gebruiken. Dat hij een werk wil gaan doen, dat wanneer je dat van tevoren zou weten, het niet zou gaan geloven. En eigenlijk staat de Bijbel er vol mee. Het begint al bij de Heer Jezus, die voor ons geleden heeft. En dan zegt de Hebreeënbrief dat hij op dezelfde wijze als ons is verzocht geweest. Dat, hij op dezelfde, dat het kwaad op dezelfde manier op hem is gericht geweest. Waarom? Omdat hij met ons zou kunnen meevoelen. De dingen die wij zouden ondervinden. Ooit over nagedacht dat hij juist daarom zoveel geleden heeft. Hij kwam natuurlijk om die zonde, de straf op die zonde weg te dragen. Maar in die straf op de zonde wegdragen heeft hij zoveel geleden. En hij weet precies wat u voelt. Hij weet precies in welke omstandigheid u zit. Hij weet precies welke processen daarmee te maken hebben. En hij zegt heel eenvoudig, als je bij hem komt met al je pijn. Ik begrijp je. Mag ik jouw leven ook gaan gebruiken tot de zegen van de ander? Je leest het bij de apostel Paulus. 2 Korinthe 1 vers 4. Waarin Paulus zegt dat hij leed heeft moeten dragen. En dat God hem zelf getroost heeft. Opdat zij, de gemeente Korinthe die leed te dragen heeft. Op dezelfde wijze, met dezelfde troost getroost gaat worden als waarmee Paulus getroost is. Eigenlijk de dingen die Paulus van God zelf heeft moeten leren. Dat hij dat door mag geven aan de gemeente. Opdat zij diezelfde troost mogen ontvangen die Paulus van God heeft ontvangen. En waarom heeft Paulus troost ontvangen? Omdat hij moest lijden. God gebruikt lijden. En nogmaals, het is niet hetgene waar we voor zouden kiezen. Ik moest denken aan een uitspraak van Christa Rozier in een van haar boeken. Waar zij, en Christa Rozier is misschien wel bekend. Waar zij dan zegt van, ze heeft haar zoon verloren en later is ze aan borstkanker gestorven. Ik had nooit voor dit leven gekozen. Maar achteraf had ik het nooit willen missen. Als je ervoor staat er nooit voor willen kiezen, omdat er zoveel lijden, zoveel pijn, zoveel tranen, zoveel moeite. En toch in een proces komen waarvan je zegt, ik heb zoveel mogen ontvangen van de Heer zelf. En dat is niet een knap omdraai. Habakkuk moest dus leren, God is soms op een manier bezig die wij niet zien, maar die wij het woord wel mogen herkennen en erkennen. Als Habakkuk dan antwoorden krijgt in hoofdstuk 1, dat de Galdeën gaan komen en dat zij tot een tuchtiging gesteld zijn, dat dan erkent Habakkuk dat ook, dat de Heere God is, dat hij heilig is, dat wanneer je in hem gelooft, dat je vrij gaat worden van die zonde. Maar hij krijgt er ook weer vragen bij. Want waarom zijn dan die Galdeën zo verschrikkelijk wreed? Waarom, zegt Habakkuk, zijn dan de mensen eigenlijk als vissen in de zee en die Galdeën die halen ze maar op met hun vishaken, met hun visnetten, met hun sleepnetten en ze gooien ze maar op een bult en er is helemaal niets mee te beginnen. Waarom zijn ze zo wreed? En dat is iets wat we natuurlijk heel erg herkennen. En wat vanmorgen ook al gezegd is van, ja, wat ons soms raakt. En wat ook soms zo weer weg is. Maar als je erover nadenkt, wat christenen in Noord-Korea en Kenia is vanmorgen dag genoemd, meemaken. Ik stel me dat soms voor, wanneer je zelf in Syrië woont en je kinderen en jezelf moeten op de vlucht voor het geweld. Dan kan ik mij voorstellen dat je zegt van hoe lang nog? Waarom nog? Heer, u hoeft maar te spreken en het is over. Dat is wat ik geloof. Ik geloof dat God door het spreken van zijn woord het hele heelal heeft voorgebracht. Er is helemaal geen evolutie bij gaande geweest. God sprak en het was er. En God hoeft maar bij wijze van met zijn vingers te knippen en het is anders. En het gebeurt niet. En als je dan de ellende ziet van alle mensen, de uitgemergelde lichaampjes. En als je aan de andere kant ziet de corruptie en de verrijkingen van machthebbers. Ik las gisteravond op teletext dat de eigendom van Pinochet, dat die in beslag zijn genomen. Omdat men denkt dat die voor vele miljoenen corrupt is geweest. Dingen heeft achterover gedrukt. Hij is niet de enigste. wat ook de regeringsleider van, voor mij van Korea, wordt voor 25 jaar vastgehouden. En gaan we door. Dus enerzijds zoveel armoede, anderzijds zoveel machtsmisbruik. En al die oordelen die we dan niet hebben gelezen, gaan erover. Er komt een moment dat het ophoudt. Echt, er komt een moment. En ondertussen is het eigenlijk de vraag van hoe ga je ermee om? Want enerzijds, en dat is natuurlijk ons ook wel een beetje van, we verwachten de Heer Jezus. En dat mag, dat is goed, daar gaat het om. Hij komt om zijn koninkrijk hier op deze aarde te richten. Daarvoor zijn we als gemeente natuurlijk opgenomen, maar zijn koninkrijk staat vast in de toekomst. Hij komt als koning. En dan zegt dezelfde profeet Habakuk van, dat de kennis des Heren zal zijn als de wateren die de bodem van de zee bedekken. Het zal alleen maar gaan om hem. Er zal niets anders meer zijn. En totgene wat in ons al zo naar voren zou mogen komen, dat het alleen maar zou gaan om hem. Maar ik moet u zeggen, lieve mensen, dat ik ben mens en het gaat schijnbaar niet in altijd, of altijd in alles, in mijn leven om hem. Wat Habakuk moet leren is dat hij op die wachtpost gaat staan. Ik heb er de vorige keer iets van gezegd. Maar wat zijn onze gebeden? Waar bidden we voor? En we bidden om herstel. We bidden voor de vervolging. We bidden voor heel veel dingen. Maar leer me zien, Heren, waar het om gaat. Enerzijds heb ik u gezegd, God is een werk aan het doen, wat wij heel vaak niet herkennen, wat niet geloofd zou gaan worden. En anderzijds, als je alleen maar bidt om de oplossing van je probleem, ik zeg niet dat je niet mag bidden om je oplossing van je probleem, maar als je alleen maar bidt om de oplossing van je probleem, gaat het dan om jou of om de Heer Jezus? En dan is het voor mij een zeggen van, wat ik moet leren, wat ik mag leren, is, Heer, het gaat om u. En als u in uw grootheid mij wilt gebruiken in mijn pijn en moeite, Heer, ga dan die weg met mij en leer mij dat. Want als ik alleen maar gefocust ben op herstel van mijn vrouw, op herstel van onze relatie, op herstel van wat dan ook, en het gaat niet komen, wie is dan de God? Gaat het dan om mij of om hem? Habakuk moest op zijn wachtpost staan en zeggen van, ik wil gaan uitzien naar wat hij tot mij of zelfs in mij spreken zal. Daar wil ik naar uitzien. Hij ziet wel dat al die ongerechtigheid er is. Hij ziet wel dat het misbruik er is. En hij ziet wel dat er zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren op deze aarde. En als je het op je hart hebt, doe er wat mee. En als je niet weet hoe verder te moeten, zeg, Heere, help. Laat me u zelf mogen zien. Laat me horen wat u wilt zeggen. In plaats van alleen mijn wensen kenbaar te maken. Habakuk, dat lezen we dan ook, gaat staan op zijn wachttoren. En dan zien we dat de Heer hem gaat antwoorden. Schrijft visioen op, geeft duidelijk in tafelen, zodat het in snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken, hij ligt niet. De NBG-vertaling vertaalt daar met het. Zij, aan het einde zal het werkelijkheid worden, het ligt niet. Dat schijnt een verschil te zijn in de verschillende grondteksten. Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. En dan zie je eigenlijk twee dingen gaan komen. Zie zijn ziel, de ziel van de Galdee, is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Enerzijds dat hoogmoedige, trots, zelf kunnen zijn, zelf kunnen redden. En we zijn soms heel veel trots. Ik stond een paar maanden terug in de sportschool. Dat is noodzakelijk kwaad voor mij. Dat doe ik echt niet met veel plezier, maar gewoon, men zegt dat het goed voor me is. En ik stond ernaast een oudere broeder ook nog. En die stond daar zich uit te sloven. Echt lopen. Hij zei, ja, ik ben er zo trots op dat ik zo'n conditie heb. Nou, dat schoot bij mij goed verkeerd. Dus ik zei tegen hem, wat heb jij wat jij niet hebt ontvangen? Ik heb het nooit weer gezien. Ik weet niet of het daarmee te maken heeft, maar het is gewoon wel zo. Want wie ben jij dat je gezond bent? Natuurlijk, je hebt een verantwoordelijkheid voor je lichaam. Maar als je ziekelijk bent aangelegd, dan ben je ziekelijk aangelegd. En ja, heb je daarom gevraagd? En als je een knoert van de gezondheid hebt, heb je dat verdiend? Dus ja, dat ging bij mij wat verkeerd erin. Maar het is natuurlijk wel een gegeven. Dat wanneer je trots bent, dat wel een andere houding is dan wanneer je dankbaar wordt. En de trotse mens is in feite alleen maar trots op datgene wat hij bereikt heeft. En dat zie je bij al dat soort mensen, de Galdeën. Je ziet het helaas ook in het christendom. En op zichzelf is dat niet erg op het moment dat we maar willen leren dat God er een ander weg mee wil gaan. Er zijn ook heel veel dingen in mijn leven waarin ik, moet het tot mijn schaamte zeggen, ja, trots ben dat ik gewoon dingen goed kan. En ik moet leren dat ik dankbaar mag zijn dat het me gegeven is. En voordat er maar iets gebeurt, denk ik, goh, dat heb ik toch goed gedaan. Dan denk ik, oh, daar gaan we weer. Begrijpt u? Want het zit in mij en ik denk ook in heel veel van u. Maar, en dat is dan de tegenstelling, de rechtvaardig zal door het geloof leven, door zijn geloof leven. En ik sprak deze week een broeder. En hij vertelde me iets, er was naar het ziekenhuis geweest, foto's gemaakt en er waren wat onbekende dingen. Maar zijn getuigenis is altijd, ja, ik vertrouw op de Heer. En de dokter zei, ja, maar u vertrouwt op de Heer, hè? Ja, zegt hij, Henk, dat zeg ik ook altijd. Maar soms is dat heel erg moeilijk om op de Heer te vertrouwen. Niet in de zin dat hij daar geen weg mee gaat, maar omdat die weg van vertrouwen zo vaak gepaard gaat met pijn, met moeite, met verdriet, met dingen die je niet begrijpt, met dingen die dwars door je heen moeten. En dat is het probleem. Ik las in een boek van Henk Medema van geloven is je lege handen opheffen naar de hemel. Ik heb maar heel erg weinig lege handen. Want ik kom er steeds meer achter van ik wil met lege handen bij de Heer Jezus komen. Maar ze zijn half vol. Ze zijn echt half vol. Want dan denk ik dat ik al dingen heb gedaan. Of dingen heb beleefd. Of dingen op een rij heb gezet. Lege handen hebben is zeggen, Heer, het is helemaal van u. Leer mij uw weg. En mijn weg is zo vaak al ingevuld, dat ik niet dan Heer zeg, leer mij uw weg. En anderzijds heeft het ook te maken met de weg van de Heer Jezus gaan en eigen verantwoordelijkheid hebben. Het is een heel groot spanningsveld wat er tussenin zit. Misschien een paar hele bijzondere dingen, maar er zijn mensen, je moet in alles op God vertrouwen. Ja, dat klopt. En dan ga je thuis op een bank zitten en je gaat op God vertrouwen. Maar kom je er daarmee? Misschien een heel, heel, heel scheef voorbeeld, maar ik hoorde ooit het verhaal van van iemand die zei, een voorganger hoeft niet betaald te worden, want hij moet leven uit vertrouwen aan God. Nou, dat is een hele vrome gedachte om je eigen portemonnee te beschermen. Want de Bijbel zegt dat degene die werkt voor het evangelie mag ook bestaan vanuit het evangelie. Je kunt overal wel een tekst aan vast gaan knopen, maar er zijn altijd zaken van, je moet een vertrouwen hebben, je mag vertrouwen, je moet vertrouwen, en je hebt een verantwoordelijkheid. En de Bijbel staat er zo onvoorstelbaar vol mee. God gaat een weg met ons. Ja? En daarin heb je een verantwoordelijkheid. Dat je goed voor elkaar zorgt. Of zegt u ook van, God zorgt voor mij. Ik ga vandaag en morgen zo, ik ga maar geen eten meer koken, want God zorgt voor mij. Ja, dat is natuurlijk een scheve gedachte, zegt u. Maar trek het maar door. God zorgt voor mij. Ik doe vannacht de deur niet meer op slot. Ik ga een beetje een bordje vrij van, alles is genade. Nee, je hebt de verantwoordelijkheid en je doet gewoon die deur op slot. Je beschermt je kind, want je hebt een verantwoordelijkheid. Je zegt niet, God zorgt voor mijn kinderen. God zorgt voor je kinderen, maar je hebt zelf een verantwoordelijkheid. Je hebt een verantwoordelijkheid, ook binnen de gemeente. God zorgt voor de gemeente. Maar ook daarin mag je participeren, moet je participeren, mag je je bijdrage leveren, want dat is hetgene wat het woord aangeeft. Psalm 127 zegt het heel mooi, als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden eraan. En als de Heer het huis niet bewaart, tevergeefs waken de wachters. Hij zegt niet dat wanneer hij het niet doet, dat hij zorgt zodat de wakers niet meer hoeven te waken. Nee, hij zegt, het is het ene en het ander. En dat lees je continu in de Bijbel. Lezen hebben we vanmorgen gehoord. Geloven en doen. Er was nog vier, of niet? Juist. Ik was hem alweer kwijt. Maar dat is mijn... En daar gaat het om. Leven uit geloof. De rechtvaardig zal uit geloof leven. En in feite is dat een zeggen van... Heren, ik wil staan met lege handen en ik moet erkennen dat mijn handen half gevuld zijn. En dan moet ik ook zeggen dat ik regelmatig tegenwoordig gewoon even naar de Waddenzee toe ga. Dan ga ik daar een half uurtje op de dijk zitten. En dan zit ik eens te praten met God en zeg, Heren, ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. En ik krijg een gesprek met Harry of met weer een ander of weer een ander. En dan zie je dat elkaar zo onvoorstelbaar nodig bent. En dat God zoveel genade geeft. Door zoveel mensen heen. Dat God zo spreekt. In zoveel situaties. Dat het best van die puntje, puntje, puntje dagen zijn. Maar dan mag ik zeggen, Heren, u weet het. En als u wilt dat ik erheen ga, dan ga ik. En als u wilt dat ik me stop, dan stop ik. Maar spreek alsjeblieft. Ik kan het niet. Ik loop werkelijk helemaal vast. En ik ben soms zo onvoorstelbaar blij. Niet omdat ik vastloop. Maar het dubbele. Ik weet niet of u begrijpt. Maar eigenlijk naar de maatschappij is gezien van. En anderzijds. Ja, dan is dat zo. En enerzijds zorg hebben en anderzijds proberen los te laten. En dan zeg van, Heer, ik kan niet loslaten. En op een gegeven moment dat je hier mag staan en zeggen van. Heer, ik wil u zo bedanken dat ik hier mag zijn. De rechtvaardig zal uit geloof leven. Eigenlijk alles geven aan hem. Wordt daarmee alles duidelijk? Ja en nee. Dan zijn er nog heel veel dingen die ik absoluut niet begrijp. Dan begrijp ik nog steeds niet waarom er zoveel mensen op de vlucht moeten zijn. Waarom er zoveel kinderen misbruikt worden, verhandeld worden. Waarom er zoveel mensen geëxploiteerd worden, als wat dan ook. Dan begrijp ik er helemaal niets van. En er is maar één ding wat ik heel zeker weet. Daar de Heere is in zijn heilige tempel, zwijg voor hem, gij ganse aarde. Het laatste vers van Habakkuk 2. Hij gaat daar zijn weg mee. En in die weg mag ik zijn weg leren kennen. In die weg mogen wij zijn weg leren kennen. Als we me willen zeggen van, nee, Als men niet de oplossing van het probleem ons hoofddoel is, maar als hij ons hoofddoel gaat worden. Want daar gaat het om. Vragen zullen er blijven. Maar onze God gaat komen. Gaat hoofdstuk 3 over. En dan gaan we inderdaad komen bij die vijgenboom. Want ook al zal ik helemaal niets begrijpen. Nochtans, zegt de NBG-vertaler, nochtans zal ik juichen in de God van mijn heil. En dat wensen we elkaar toe. Zullen we samen gaan bidden. Heer Jezus, als we hier zo vanmorgen samen zijn, dan wil ik u bedanken dat u God bent. Dat u zo onvoorstelbaar groot bent, Heer, dat wij dat gewoon niet kunnen bedenken. Heer, dat de mensheid wel ruimtetelescopen het heelal heeft ingestuurd om te ontdekken hoe groot het zou kunnen zijn. En het enige wat ze ontdekken is, Heer, dat het nog veel groter is dan ze zouden willen ontdekken. En dat u maar een woord hebt gesproken en het was er. Dat u een woord hebt gesproken, Heer, en deze aarde was er. Het leven was er. Heer, wat zo fantastisch mooi is. En u sprak en het was er. En u zult een woord gaan spreken. Heer, wat een nieuwe tijd in gaat luiden. Heer, waarin vrede en gerechtigheid er zullen zijn. Heer, waarin we missie zullen gaan ontdekken waarom het ene het ander heeft gebruikt en heeft toegestaan in ons leven. En missie ook niet. Het enige wat we heel zeker weten is dat we u mogen gaan zien zoals u bent. En dat u recht zult doen. Heer, zoals recht gesproken moet worden. En dat de rechtvaardige uit geloof mag leven. Heer, en rechtvaardig is geworden door geloof. Ik wil u bedanken, Heer Jezus, voor het woord daarin. Bedanken voor zelfbemoediging. Bedanken, Heer, van broers en zussen. Heer, die ons, die met ons samen over u nadenken. Ik wil u zo bedanken, ook voor deze gemeente. Bedanken, Heer Jezus, voor Harry en Ellie en dat Elise thuis is. Heer, wil haar zegenen in deze tijd. Heer, dat ze ook samen met u ook mogen genieten van hetgene wat u geeft. Maar wilt ook zicht geven op de tijd die gaat komen. Heer, zo wil ik bidden voor hen die het hier moeilijk hebben. Die de missie te maken hebben met zware ziektes. Met gigantische problemen, omstandigheden, relaties. Heer, u kent het. Ik wil u vragen, Heer Jezus, omarm hen in uw liefde. Geef hen het verlangen naar uzelf. En dit is dat verlangen, Heer, de wijsheid om met de situatie om te gaan waarin zij zich bevinden. Wil elkaar brengen voor de troon van de genade. Omdat er geen andere plaats is, Heer, waar wij eigenlijk kunnen worden waarvoor we geboren zijn. U zegt zelf dat u ons hebt gemaakt tot lof van uw heerlijkheid. Heer, en als we kijken naar menselijk bestaan, dan is dat een zee van lof voor uw grote naam, Heer. Dan zoveel processen in één lichaam. Heer, maar ook in onze geest mogen we zijn tot lof van uw heerlijkheid. En daarom wil u vragen dat u steeds groter gaat worden in ons denken. Dat u daarmee ook steeds groter gaat worden in ons doen. Opdat de heerlijkheid van uzelf ook steeds meer ons deel gaat worden. En we voor u mogen zijn voor uzelf. Heer, zoals dat lied het zo fantastisch aangeeft. Wees mijn verlangen. O Heer Jezus, wees ons verlangen. Uit genade.